Goedendag Amsterdam, dit is uw wekelijkse portie Het DNA van Amsterdam. We gaan iedere week, zoals u weet, op zoek naar de ziel van deze stad. En dat doen we op verschillende manieren. Maar ik ga eerst even de mensen voorstellen die dit programma mogelijk maken. Dat is wel zo netjes, niet waar. Dan hebben we uiteraard Wim Vigneu, die zit aan de knoppen. Dat geeft mij altijd een geruststellend gevoel. En uiteraard, die mag niet ontbreken, de sidekick Bert van Galen met de rubriek De Verhalen van Van Galen. Mijn naam is Frans van der Beek en ik heet u hartelijk welkom in deze uitzending. We gaan een aantal dingen doen, onder meer, en dat is het belangrijkste, dat is toch wel het hoofdmoot van deze uitzending, het interview, lang verwachte interview met Sietse Bakker. Sietse Bakker is de grote baas van Amsterdam 750 jaar. En als u al een trouwe luisteraar bent, dan weet u dat dit programma daarover gaat. Het duurt nog even hoor, want het is pas eind oktober 2024 voordat alles van start gaat. Maar in de tussentijd zijn er natuurlijk allerlei voorbereidingen en gebeurt er van alles achter de schermen. En wij lichten dan af en toe een tipje van de sluier op. Ik moet over zeggen dat het nog niet echt leeft in de stad, dat merk je gewoon. Af en toe lees je er wel eens iets over, maar vooralsnog is het vrij rustig op dat front. Maar daar gaan wij wat aan doen, daar zijn wij bedoeld met dit programma Het DNA van Amsterdam. We hebben een paar plaatjes uitgezocht die uiteraard over Amsterdam gaan. Dat spreekt bijna voor zich. We hebben uiteraard naast Sietse Bakker ook het boek van de week. Dat zouden we de vorige keer al doen, maar omdat het zo'n indrukwekkend boek is, hebben Bert en ik besloten dat we het even uitstelden naar deze uitzending. Wat het betreft de Atlas van een bezette stad van Bianca Stichter. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik denk om even in de stemming te komen, in de Amsterdamse stemming, eerst maar eens even een plaatje wat dat mogelijk moet maken. Ik geloof dat we Willeke Alberti klaar hebben staan. Ik weet niet zeker. Ik hoop het wel. Ja, Wim knikt. Nou, dan gaat, zou ik zeggen, Willeke, you've got the floor.
Als je denkt, het is over, ik hou niet meer van hem. Ik wil het niet geloven, maar ik hoor het aan mijn stem. Zo kan het toch niks worden, en hij komt wel terecht. Is er ineens wat twijfel, als hij wel. Jij verliezen zou, maar je hoort jezelf nu zeggen: ik hou niet meer van jou. De laatste kus, wat tranen. Ach, kom, nu moet je gaan. En hij zal bij de woorden, maar je hoopt dat hij.
Er kan er toch maar één zijn, die ene
emotioneel nummer van Willeke Alberti. Het is nog niet voorbij. Ja, dat klopt ook. Want we zijn,
we zijn net begonnen.
We zijn net begonnen, dus een beetje een raar plaatje om het begin van een, uitzending.
Ik heb nog niet verteld wat ik dit uur ga doen.
Nee, dat gaan we, maar dan moet je wel in de microfoon spreken, goede vriend. Want anders kan niemand je verstaan.
Deze?
Doe maar even deze.
Ja, maar ik weet niet of deze eigenlijk... Nee, ik doe even deze. Ja, luisteraar, welkom bij deze uitzending. Drie leuke onderwerpen, tenminste volgens mij leuk. Eén is vrij recent. Het gaat over de betrokkenheid van bewoners in Amsterdam-Noord bij het maken van een nieuwste wijk. We gaan het hebben over een roemruchte Amsterdammer die ongeveer 100 jaar geleden kwam met allerlei tips voor een betere stoelgang. En daar maken mensen nog steeds gebruik van. En de Amsterdammer van deze uitzending is Johnny Jordaan. En dan gaan we straks een mooi verhaal voorlezen over het Jordaanese lied. En als we nog tijd hebben over die befaamde avond in Krasnopolsky, een talentenjacht met Tante Leen en Johnny Jordaan, die elkaar toen voor het eerst hebben ontmoet. En wat er toen allemaal gebeurde die avond.
Nou, ik denk dat we dan 2 uur aan nodig hebben voor deze uitzending.
Daarom zit ik op het ene verhaal maar, de volgende keer. Hè?
En kleine troost, volgende week zijn we er natuurlijk weer.
Met de week erop ook. En de week daarop ook.
We gaan door tot in ieder geval 27 oktober 2024. Want dat is de start van Amsterdam 750 jaar. Nu we het daar toch over hebben. Het is tijd voor de grote baas. De man die het allemaal gaat leiden. Sietse Bakker. Ik heb hem in het stadhuis geïnterviewd. Interviewd volgt zo. En ik moet zeggen, ik was nogal onder de indruk van hem.
Buitengewoon, en dat heb jij niet snel.
Dat heb ik niet zo snel, want ik heb natuurlijk wel meer houten metoten.
Jij hebt zelfs presidenten van Amerika geïnterviewd.
Zelfs presidenten van Amerika. En toch was ik onder de indruk van Sietse, want een uitermate sympathieke, beschaafde, intelligente, leuke jonge man eigenlijk.
Oh, die zie je weinig meer tegen.
Die zie je weinig meer. En zeker voor Amsterdamse begrippen is dat een unicum, vind ik. Maar goed, we gaan naar hem luisteren en dan hoop ik dat u die mening met mij deelt. Het woord is aan Sietse Bakker.
Wij beginnen. In deze uitzending spreken wij met Sietse Bakker, de programmadirecteur van Amsterdam 750 jaar. Sietse is een bijna bekende Nederlander, mag ik wel zeggen, omdat je aardig wat successen hebt geboekt. Onder meer bij het Songfestival, de grootste televisieproductie ooit in Nederland.
Klopt.
Hele prestatie. Ben je er nog steeds trots op?
Ja, ongelooflijk trots. We hebben toch iets moois neergezet met heel veel verschillende partijen. In een hele moeilijke tijd, laten we wel wezen.
Ja.
Het was natuurlijk hoogtijdagen coronatijd. Ja. Voor het eerst in de geschiedenis het Songfestival moeten afgelasten en verplaatsen naar het jaar erna. Maar, zeg ik ook bij, wel in Rotterdam. En als geboren getogen Amsterdammer maakt dat het extra bijzonder. En ook extra mooi om nu in mijn eigen stad iets moois te mogen gaan neerzetten met wederom een fantastisch team.
Ja. Heeft de gemeente jou benaderd op grond van jouw reputatie?
Nee. Na het toch wat onfortuinlijk vertrek van mijn voorganger heeft de gemeente bepaald dat dit een interne functie moest worden. Heeft toen een vacature uitgezet en toen die voorbij kwam dacht ik, ja, dit zou ik wel echt heel mooi vinden om te gaan doen.
Kolfje naar je hand.
Voor je eigen stad zo'n bijzonder jaar mede vormgeven. En daar leiding aan te mogen geven met wederom een fantastisch team. Dat is een ontzettend mooie manier om je tijd te besteden.
Dat neem ik aan, ja. Hoe ziet dat team eruit? Heb je veel mensen die voor je werken?
Ik zeg altijd maar, Amsterdam 750 is niet het feestje van de gemeente. Dat doen we natuurlijk met de hele stad. Tegelijkertijd heeft de gemeente daar wel een rol in en een verantwoordelijkheid. En neemt die ook. En dat betekent dat je ook de menskracht moet hebben om partijen aan elkaar te verbinden, initiatieven op te tuigen, financiële middelen te zoeken. En daarom zitten we nu met een team van 14 mensen sinds een aantal weken, die zich allemaal bezighouden met Amsterdam 750. En daarnaast werken we samen met Amsterdam en Partners, met de Stichting Amsterdam 750, met Mensen Maken Amsterdam. Dat zijn de buurtfondsen, de koepel van buurtfondsen. En daarnaast zijn er, naarmate we dichterbij komen, straks ook meerdere collega's vanuit verschillende gemeentelijke onderdelen betrokken bij Amsterdam 750. Denk bijvoorbeeld aan het Stadsarchief, die hier natuurlijk een belangrijke rol in gaan spelen.
Duidelijk. Is er al iets bekend? Want daar, dat is de prangende vraag
dat
natuurlijk.
Dat snap ik. Wat sowieso heel goed is om te vertellen is dat we al in een vroeg stadium hebben gezegd, Dit is niet het feestje van de gemeente, maar van de hele stad. En we willen ook heel erg aanmoedigen dat bewoners en buurten zelf met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe kun je nou met je buurt invulling geven aan dat jubileumjaar. Daarom heeft de gemeente 4 miljoen euro subsidie gegeven aan de Stichting Amsterdam 57, die per stadsdeel initiatieven financiert, co-financiert met subsidies van 10, 20, 50.000 euro... om die initiatieven van de grond te krijgen. Nou, daar gaan uiteindelijk meer dan 130 initiatieven door de hele stad, met geld van onder andere die stichting, gaan aan de slag om daar allerlei mooie activiteiten te organiseren. Nou, daar zitten ongelooflijk leuke dingen bij. En dat maakt dat straks Amsterdam 57 niet alleen groots en meeslepend is, maar ook in de buurten en in de wijken echt gevoeld gaat worden. En dat het op een hele, nou, dat het voor heel veel Amsterdammers een heel toegankelijk jubileumjaar gaat worden. Daarnaast zijn we natuurlijk aan het kijken naar hoe kunnen we ook groots vieren met elkaar. Nou, dat doen we natuurlijk voor de opening op 27 oktober 2024. En de verjaardag zelf op 27 oktober 2025. Die gaan we natuurlijk groots vieren met een feest zoals we dat alleen in Amsterdam kunnen. En daarnaast zijn we aan het kijken of we gedurende dat jaar ook nog een aantal andere grote activiteiten kunnen organiseren. En laten we niet vergeten, meevieren met de evenementen die ook jarig zijn in dat jaar. Sail, Kwaku en de Marathon, die allemaal hun 50-jarig jubileum vieren. Hmm. En dan zijn er nog tal van organisaties in de stad die eigenlijk toevallig ook een jubileum vieren in dat jaar. Denk aan Ajax, het GVB, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En zo zijn er nog een aantal die ook jarig zijn op een belangrijke verjaardag hebben in dat jaar. En daar gaan we natuurlijk ook samen mee vieren. Maar over die paar grote initiatieven, daar willen mensen natuurlijk ook mee verrassen. Dus daar kan ik nog niet zoveel over vertellen.
Dat is heel jammer.
Dat snap ik. Maar we willen natuurlijk ook een beetje de spanning opbouwen.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, het is 27 oktober 2024... het begin van het jubileumjaar, voordat je het weet. Dat betekent ook dat theaters, poppodia, de kunst- en cultuursector, de musea, die zijn allemaal bezig met hun programmering voor dat jaar. Dat moeten ook, want dat is de termijn waar je aan moet denken. Maar voor heel veel Amsterdammers is 2025 natuurlijk ook nog een beetje ver van je bed.
Ja.
Dus we moeten ook oppassen dat we niet nu al mensen overladen met nieuws over het jubileumjaar. Want dan zijn we het straks allemaal zat voordat het zover is.
Ja, te vroeg pieken.
Precies, dat. Precies. Ja, en ja. Dat als we één ding hebben geleerd, ook van andere grote evenementen. Nou, ikzelf van het Songfestival dan, maar ook van de collega's van Utrecht 900. Ook van Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018. Ook van de Floriade, die natuurlijk
mislukt is
op een aantal vlakken. Maar als we één gemene deler hebben, dan is het de les: begin niet te vroeg met allerlei dingen bekendmaken. Want dan piek je inderdaad te vroeg.
Nou, dan zijn we klaar, hè?
Nou, wat ik heel mooi vind om te zien, we hadden 6 februari een grote bijeenkomst in het conservatorium, waar we de kunst- en cultuursector, de evenementenproducenten, de tv-producenten allemaal bij elkaar hebben gezet. Daar was enorm veel animo voor. We hadden gerekend op 250 mensen die zich daarvoor zouden aanmelden. En uiteindelijk barsten we uit onze voegen met bijna 350 aanwezigen. Die allemaal en geïnteresseerd waren in hoe gaat dat jubileumjaar er op hoofdlijnen uitzien? Wat is het uitgangspunt van de gemeente? Hoe kunnen we met elkaar samenwerken? Maar ook vooral nieuwsgierig naar wat gaan andere partijen doen? Dat er al heel veel partijen echt aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we in dat jubileumjaar op een extra bijzondere manier programmeren. Er wordt achter het scherm wordt gewerkt aan een aantal musicals. Er zijn een aantal musea die met bijzondere exposities gaan komen. Er ontstaan bijzondere nieuwe samenwerkingen in de stad, waar ongetwijfeld mooie initiatieven uit gaan komen. En dan zie je dat jubileumjaar straks, dat echt wel iets voor elk wat wils wordt. Dus van jong tot oud. Van de geboren en getogen Amsterdammer die hier al 70 jaar woont, tot de expat van buiten die hier net gezetteld is en die op zoek is naar waar staat die stad voor, wat betekent Amsterdam, en die zijn best doet om hier zich thuis te voelen. Hmm. En dat is belangrijk, dat Amsterdam 57 echt iets wordt dat iedereen voelt, waar iedereen zich bij betrokken voelt. En dat hoeft niet de 365 dagen, dat hele jubileumjaar, maar wel op een aantal belangrijke momenten.
Wat is dan exact jouw taak als programmadirecteur?
Nou, in de eerste plaats, zoals dat heet, het gezicht naar buiten zijn. Dus met jou praten bijvoorbeeld en de Amsterdammers vertellen waar het heen gaat. Maar ook nadrukkelijk partijen aan elkaar verbinden. Dus dat betekent veel de stad in, veel praten met allerlei partijen. En kijken waar je partijen aan elkaar zou kunnen verbinden. Als je bijvoorbeeld hoort van, nou, er zijn een aantal initiatieven die wel heel erg op elkaar lijken. Of initiatieven die thematisch goed bij elkaar passen. Denk bijvoorbeeld aan een aantal initiatieven op het gebied van water. Nou, Amsterdam is natuurlijk bij uitstek een stad die is gebouwd rondom het water. Bestaat bij de gratie van het water, de Amstel, het IJ. En als je dan ziet dat er meerdere partijen bezig zijn met hoe kunnen we water een rol geven in dat jubileumjaar, dan is het natuurlijk heel mooi om die aan elkaar te verbinden en te kijken of daar iets moois aan ontstaat. Daarnaast ook op zoek naar financiering. Dus we zijn in gesprek met grote Amsterdamse bedrijven, maar ook met private donateurs om te kijken of en hoe zij kunnen bijdragen financieel aan het jubileumjaar. Ook weer vanuit de gedachte dat dit niet alleen het feestje is van de gemeente, dus ook niet alleen door de gemeente moet worden gefinancierd, maar dat bedrijven daar ook hun rol in pakken. En het moment aanwenden om iets terug te geven aan de stad en aan de Amsterdammers. En gelukkig zie ik dat daar heel veel animo voor is. Dus ik heb daar hoge verwachtingen bij.
Ja, is er een begroting?
De gemeente heeft, en ik meen dat was voor mijn tijd, maar dat in coronatijd is vastgesteld, heeft om en bij de 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het jubileumjaar. 4 miljoen daarvan is ter beschikking gesteld aan de Stichting Amsterdam 57 voor die initiatief voor buurt- en wijkniveau. En dat is voor de ambitie die er ligt, is dat een bescheiden bedrag. Dat past misschien ook wel in deze tijd, waarin we natuurlijk ongelooflijk veel uitdagingen hebben. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Maar nogmaals, we verwachten ook dat er vanuit het bedrijfsleven en vanuit de welgestelde Amsterdammer dat er een bijdrage komt. Daar voeren we nu mooie gesprekken over. En ik hoop dat we daar later dit jaar meer over kunnen vertellen in aanloop naar onze 748ste verjaardag op 27 oktober dit jaar.
Gaat er nog iets gebeuren dan?
Ja, absoluut. We hebben een aantal jaar geleden al gezegd, we gaan in aanloop naar het jubileumjaar, gaan we die verjaardag steeds uitbundiger vieren. Ook natuurlijk om de Amsterdammer ervan in kennis te stellen dat jubileumjaar eraan komt. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld een pubquiz georganiseerd op steeds meer plekken. Ik geloof afgelopen keer op ruim 80 locaties verspreid door de hele stad. Mijn verwachting is dat we dat dit jaar op meer dan 120 locaties kunnen gaan doen. Om Amsterdammers een mooie dag, een mooie avond te geven. En er ontstaat steeds meer initiatief vanuit de stad om op die verjaardag te doen. Denk bijvoorbeeld aan het Vrijdenkersfestival dat de afgelopen jaren is georganiseerd. Dat ook steeds meer verwordt tot niet alleen een lokaal evenement, maar ook iets dat interessante internationale sprekers trekt. En zo zijn we nu aan het nadenken van hoe kunnen we de verjaardag dit jaar op een mooie manier vormgeven. Dus als er luisteraars zijn, of jijzelf, die daar mooie ideeën over hebben, dan zijn die absoluut welkom bij ons. Amsterdam750.nl staat een contactformulier. Kunnen mensen hun ideeën achterlaten. En dan pakt dat team van 14 wat hier zit, pakt dat meteen op.
Oké. Hoe ziet jouw dag eruit?
Eigenlijk heel verschillend. Vaak overleg binnen de gemeente, maar ook heel veel buiten in de stad op allerlei plekken. Dat is misschien wel het mooiste van deze stad, van dit werk. Dat je elke dag wel ergens in de stad komt op een plek die je niet kent, of waar je iets over de stad leert wat je nog niet wist. Ik ben zelf geboren getogen Amsterdammer, opgegroeid in Osdorp, achter het Dijkgraafplein. Daar ook mijn hele jeugd gewoond. En dan is het centrum van de stad is het Osdorpplein. Dat is je leefwereld. En naarmate je dan ouder wordt, kom je ook steeds ver meer op andere plekken in de stad. Maar goed, ik loop hier dus al bijna 40 jaar rond.
En je ontdekt elke dag
je weer mooie nieuwe dingen over de stad. Of kom je op plekken waar je nog nooit geweest bent. En wat ik hoop is dat elke Amsterdammer, hoe lang je hier ook al woont en hoeveel je ook van die stad houdt, maar dat je in dat jubileumjaar, dat je iets meemaakt in de stad wat je nog nooit hebt meegemaakt, dat je iets ontdekt of iets leert over de stad wat je nog niet wist, en dat je daardoor ook die liefde van voor de stad doorvoelt groeien.
Ja, ja. Wanneer ben je nou een Amsterdammer? Kan een expat bijvoorbeeld ook Amsterdammer zijn?
Ja, ik denk echt, je hebt natuurlijk de geboren getogen Amsterdammer. Maar Amsterdam is natuurlijk meer dan een plek. Amsterdam is ook, staat ook ergens voor.
180 waarden. Ja, 180 nationaliteiten.
Ja, en ik denk dat je, je kunt zeggen, je bent Amsterdammer als je hier woont. Of als je hier van buiten bent komen wonen. Maar ik denk dat je pas echt Amsterdammer bent als je ook meedoet. Ja, als je met je buurtgenoten, met je collega's, met je klasgenoten, met je studiegenoten, dat je met elkaar de stad beleeft. En als het even kan, ook iets bijdraagt. En dat je de stad mooier achterlaat dan dat je hem aantrof. Dan ben je wel echt Amsterdammer in hart en nieren. En dat is ook weer het mooie van dit werk. Dat je elke dag Amsterdammers ontdekt die dag in dag uit bezig zijn om de stad mooier achter te laten dan dat ze hem aantroffen.
Klinkt goed. Klinkt mooi.
Ja, en voelt ook goed. En we weten allemaal, als je, dat geldt voor mij ook, als je Amsterdammers vraagt naar hun stad, dan kunnen we met elkaar allemaal heel goed mopperen en af en toe even klagen. Maar dat hoort er ook bij, hè? Dat is ook typisch Amsterdams. Maar uiteindelijk houden we allemaal van die stad en hebben we een diepe liefde voor de stad en willen we koesteren wat de stad zo bijzonder maakt. En dat raakt ook discussies over, hè, de leefbaarheid in de stad, over toerisme, over duurzaamheid, over rommel op straat, over rolkoffertjes.
TikTok-rijen.
TikTok-rijen, dat is ook weer een nieuwe term inderdaad. Ja. En maar je ziet, dat komt allemaal voort. Hè, de zorgen over dat soort dingen komen allemaal voort uit een liefde voor de stad. De problematiek rondom wonen komt allemaal voort uit de innige wens om in die stad te kunnen blijven wonen. En dat is omdat we van de stad houden en er iets aan bij willen dragen. En ik hoop dat het centrale thema wordt in dat jubileumjaar. Daarom hebben we ook gekozen voor het thema Amsterdam voor altijd. En wat je daar dan achter plakt, dat mag elke Amsterdammer zelf bepalen. Want voor de een is Amsterdam de stad waar je voor altijd thuis bent, of de stad voor altijd Ajax, voor altijd,
noem maar
de
op,
Baarsjes, voor altijd, ja, de Jordaan.
Ja, ja, ja.
Of in mijn geval voor altijd Osdorp.
Waar je vandaan komt.
Waar je vandaan komt.
Maar nu woon je niet meer, nu woon je buiten Amsterdam toch?
Nu aan de rand van Amsterdam in Landsmeer. Want voor mij was de uitdaging ook om met het gezin woonruimte in Amsterdam te kunnen vinden. Maar ik zie aan het einde van de straat het bordje Amsterdam staan. De ringweg raast langs mijn voordeur. En het is prachtig om te zien dat Amsterdam zoveel mooi groen om zich heen heeft. Dat moeten we ook koesteren. En dat je binnen een paar minuten ook gewoon het bruisende leven van het centrum kunt ja, voelen.
Je stipt net zelf al aan dat er zit natuurlijk ook een schaduwkant aan de stad. Dat is volstrekt duidelijk. In het kader van Amsterdam 750 jaar worden daar dan ook oplossingen voor de problemen aangedragen? Of is het alleen maar feest?
Nee, dus zeker niet alleen maar feest. Hè. Zo'n jubileumjaar gaat ook over reflectie, over nadenken. Wat zijn we, wie zijn we, wat zijn we voor stad? Waar willen we naartoe met elkaar? De stad van de toekomst maken we echt samen. Dat is niet een taak die exclusief bij de gemeente is belegd. Dat doe je echt met die, wat zijn het inmiddels, 905.000 inwoners van onze prachtige stad. En daar zal ook aandacht voor zijn in dat jubileumjaar. Tegelijkertijd moeten we ook onszelf niet voor de gek houden. Zo'n jubileumjaar is ook niet de oplossing voor alle uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Heel veel van die uitdagingen zijn ook niet exclusief Amsterdams. Dat zijn uitdagingen waar elke wereldstad, groot of klein, mee van doen heeft. En sommige van die uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek en het wonen, dat zijn landelijke problemen en die gaan we in ons eentje in Amsterdam waarschijnlijk niet oplossen, laat staan in een jubileumjaar. Maar dat er aandacht is voor die problematiek, ja, naast dat het een jubileumjaar is, het natuurlijk ook gewoon een jaar zoals alle anderen, waarin we ook weer met elkaar aan de slag moeten om problemen op te lossen. En dat zal ongetwijfeld ook daarna nog aan de orde zijn.
Is dit, ik mag niet zeggen klusje, is dit deze uitdaging, deze taak, verschilt die enorm van het Songfestival? Want daar zit je hart uiteindelijk.
Nou, waar mijn hart sneller van gaat kloppen is om grote groepen mensen bij elkaar te brengen en een prachtige gedeelde ervaring te geven. En dan hoop je dat daar ook een soort nalatenschap uit is. Dat er iets uit ontstaat wat ook daarna nog vele jaren voorbestaat. Dat is ook iets waar we voor Amsterdam 57 heel erg over nadenken. Van hoe kijken we over 50 jaar terug bij Amsterdam 800? En wat heeft Amsterdam 57 de stad dan opgeleverd? Net zoals dat, als je terugkijkt naar Amsterdam 700... Hè, dan denken mensen aan Sail, wat nooit bedoeld was als nalatenschap, maar wel zo is ontstaan. Dan denken we aan het Amsterdam Museum, dat toen is opengegaan. En zo kijken we ook naar 57 en wat daar de nalatenschap van zou kunnen zijn. Terug te komen op je vraag. Wat ik aan het Songfestival altijd heel bijzonder heb gevonden, is dat je in dat geval 200 miljoen mensen een gezamenlijke ervaring biedt. En dat daar een hele community achter zit van heel veel jonge mensen uit heel veel verschillende landen, culturen, die wel een aantal waarden delen. Waarden over inclusiviteit, diversiteit, over dat je mag zijn wie je bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. En daar ontstaan vriendschappen uit, gedeelde interesses, gedeelde liefde voor muziek. We leren elkaar daardoor beter kennen. En wat dat betreft is Amsterdam niet anders dan Europa. Dat het ook een smeltkroes is van allerlei mensen van hier, van elders, die met elkaar proberen om de stad als gezamenlijke ervaring zo goed mogelijk in te vullen. Dus ja, of het nou zo groots en meeslepend is als een songfestival voor 200 miljoen kijkers, of een jubileumjaar van onze hoofdstad voor ruim 900.000 Amsterdammers. En laten we niet vergeten, ruim 17 miljoen Nederlanders van wie Amsterdam ook allemaal de hoofdstad is. Mm-hmm. En dan nog eens al die Amsterdammers die over de hele wereld uitgewaaierd zijn, die we ook hopen te bereiken en het gevoel willen geven dat dit ook hun jubileumjaar is. Mijn hart gaat er even snel van kloppen. Dus ik kan niet zeggen, mijn hart ligt hier of daar. Want uiteindelijk ligt mijn hart ook gewoon hier in Amsterdam. De stad waar ik geboren en opgegroeid ben.
Je bent ondernemer. En kennelijk ook idealist.
En nu ook ambtenaar.
Ja. Hoe voelt dat?
Ja. Goed. Ik ben op jonge leeftijd begonnen met ondernemen. Ook hier in Amsterdam. Op een gegeven moment steeds nauwer betrokken geraakt bij de organisatie van het Songfestival. Dat is ook een hele complexe organisatie, want je hebt te maken met omroepen uit 40 verschillende landen, internationale pers en een organisatie met allerlei verschillende belangen. En je moet dat elk jaar in een totaal andere omgeving, moet je proberen toch weer een soort zelfde ervaring op te zetten. En wat dat betreft is dit minstens zo complex. Hè? Je hebt te maken met de gemeentelijke organisatie, die natuurlijk ook voor allerlei uitdagingen staat en ook keuzes moet maken. En tegelijkertijd met een stad waarin zich ontzettend veel partijen tot elkaar verhouden. Partijen die allemaal graag iets willen, die ook allemaal ideeën hebben over hoe dat jubileumjaar eruit zou moeten zien. Dat vraagt het vooral dat je goed luistert en heel goed uitlegt waar je mee bezig bent en wat je voor ogen hebt. En dat bepaal je niet alleen vanuit de gemeente. Dat moet je echt met elkaar doen als stad. Dus heel veel praten, heel veel luisteren ook vooral.
Maar kun je dit werk wat je voor 750 jaar doet combineren met je eigen bedrijf?
Nee, absoluut niet. daar heb ik ook even de pauzeknop ingedrukt. En gezegd, dit vraagt volledige aandacht. En dat is, daar geniet ik ook echt van. Ik geloof dat mijn contract stelt dat ik 32 uur per week werk. Maar uiteindelijk tik ik waarschijnlijk de 60 wel aan. En ja. Enerzijds omdat het nodig is, maar ook omdat het gewoon ongelooflijk leuk is. Ja. Dus ik vind het ook leuk om hier in de avonduren nog tijd aan te besteden. En laten we eerlijk zijn, we hebben nog bijna anderhalf jaar tot aan het begin van het jubileumjaar. Dat betekent dus ook dat er dit jaar al heel veel moet worden besloten, moet worden afgesproken. Dat je heel veel van de keuzes, wat ga je wel doen, wat ga je niet doen, dat je die dit jaar al maakt.
Mm-hmm, duidelijk.
Dus de klok is ticking.
Laat mij jou daar heel veel succes bij wensen.
Dank je wel.
Ik ben erg benieuwd wat je hier allemaal uit de grond weet te stampen. Wij spraken in het DNA van Amsterdam dit keer met Sietse Bakker, de programmadirecteur van het jubileumjaar. En ik neem aan dat wij elkaar nog wel eens een keer tot de verjaardag zullen gaan ontmoeten.
Nou, dat hoop ik wel. Te meer omdat ik dit een ongelooflijk leuk gesprek vond. Dus dank je wel daarvoor.
Jij ook, zeer bedankt.
Amsterdam is gehaat, AFC, Desi Smeres, matras in de gracht, Sjaki Zwart, bruin café. Amsterdam is loelap, zure bom, wou je matten, loop door in de tram, snip en snap in carré. De hond in de goot, twee panden gekraakt, een bootschuit gezonken, weer zelf gemaakt. Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop ervan? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Kom, hou je gedest, geen paniek in de tent. Als oor is genoeg. Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam is een neut, toffe bink, Safi, Marcel, Z-O-Poe voor het raam, twee oog achter een kat. Amsterdam is geklopt, lekker weg, Sassy's Lamer, ik ken u, dat ken. Hé, hey, mijn fiets is gejat. Een beetje kapzones, een beetje de klos, zo vast als een huis, en wie maakt me los? Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop ervan? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Kom, hou je gewest, geef paniek in de tent. Als er is genoeg. Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam, dat is lef, kolenkit, eitje, maak hem, parkeer op de stoep. Ach, mijn poesie is zoek. Amsterdam is handknap, schat ga mee, mooie paling. De lift doet het niet, heil soldaat op een hoek. De radio zacht, de buren naar bed. Geef mij maar een tuintje, geef mij maar een vlees. Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop ervan? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Moken, wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Kom, hou je gedest, geef paniek in de tent. Als er is genoeg. Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam, Amsterdam.
Nou, de titel hoef ik niet te herhalen. En de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat dit Frans Halsema was. Na het interview met Sietse Bakker. Goed, in het DNA van Amsterdam hebben we een aantal rubrieken zoals wie of wat wel of niet. Want we gaan natuurlijk een top 750 samenstellen van alles wat typisch Amsterdams is.
Meester GBJ Hilton.
Meester Hilton, die is al gecanceld. Dat hebben we,
we hebben twee reacties gekregen van oudere luisteraars die daar zeer verheugd over waren.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen.
Ze zijn eindelijk eer hersteld. Maar ja, in dit geval is het eigenlijk juist, hoe noemen we dat? Het is niet, geen eer hersteld, maar juist dat je van je voetstuk duikelt.
Ja, precies. Maar goed, dus Hilton, GBJ, staat niet meer in de lijst. Maar je hebt een Amsterdammer van de week gevonden die je in het zonnetje wil zetten.
Ja.
En dat is een onvergetelijke Amsterdammer. Want we hebben er twee soorten. Hè? We hebben de markante Amsterdammers. En die zijn nog onder ons. Daar maken we ook een hele lijst van. Daar kun je overigens op stemmen als je dat wilt. Je kunt even naar de website gaan. Het DNA van Amsterdam. Het is DNA Amsterdam. Maar dan met 1a.nl. En dan kun je al die lijsten bekijken en dan kun je dan je stem uitbrengen. Er komen overigens in de loop van het jaar komen er 24 stembussen te staan. Maar daar had jij vorige keer een opmerking over van een ree uit het buitenland die zich afvroeg of het allemaal wel eerlijk gebeurde.
Die wil de Verenigde Naties inschakelen om te kijken of dat wel eerlijk, dat er niet gerommeld wordt.
Nou. Hij doet zijn best maar, want het komt allemaal dik voor elkaar. Maar goed,
nee, dat is een ander programma.
Dat is waar.
Dat is André van Duin.
Nou, rustig.
Mag die regelen? Dat is een Rotterdammer eigenlijk.
Kivon?
Oh,
de heer Kivon?
Kivon is in Rotterdam geboren.
Dat weet ik, dat weet ik. Maar hij woont nu aan een mooie gracht in Amsterdam.
Ja,
dus...
maar ja, ben je dan gelijk Amsterdam?
Nou ja, dat is de voortdurende discussie. Daar hebben we het nu even niet over. Want we gaan over tot een van de vaste rubrieken. En dat zijn de verhalen van Van Galen. En daarom geef ik nu het woord aan Bert.
Ja, we gaan vandaag terug naar 1955... er is een talentenjacht in Krasnopolski en daaraan doen mee twee mensen die niet lang daarna heel beroemd worden in Nederland. Wereldberoemd in Nederland. Te weten, Johnny Jordaan en Tante Leen. De finale die wordt gehouden op woensdag 2 maart 1955. Op de Brouwersgracht reed een auto en daaruit werd door een luidspreker geroepen: feest! Finale van de beste stemmen van de Jordaan in Krasnopolski. Duizenden mensen gingen erheen. Dwars door de Jordaan naar de Dam, naar Krasnopolski. Peet Engelsma, die voorzitter was van de jury, een reusachtige man met een kale kop, die was begonnen met platenwinkels in Amsterdam-Oost en eigenaar was van de winkel Capitol bij het Stedelijk Museum, zei voor de wedstrijd in de gang al tegen mij: dit is de winnaar. Dit is echt de Jordaan. Dit is Mokum. Ik kende Engelsman, want ik werkte in de platenwinkel van Jaap van Praag, de latere voorzitter van Ajax op het spui nummer 6. Er waren nog meningsverschillen over wat de echte Jordaanstijl was. Je hebt Haarlemmermeerdijks, Kattenburgs, zelfs Amsterdam-Noords, maar over Johnny Jordaan was iedereen het eens. Hij bracht het. Hij was enorm lichtvochtig. En dat voor zo'n dikke kerel. Hij was niet lang, eigenlijk klein van stuk, maar daar sprak een enorme kracht uit. Hij had dezelfde uitstraling als later Tom Jones. De zaal kookt. Er heerst veel haat en nijd onderling. Johnny wordt te verstaan gegeven dat hij eigenlijk niet had mogen meedoen. Waarom niet? Omdat je geen amateur bent. Op ferme toon springt Jantje voor hem in de bres. Moet dat dan? Er valt een stilte. Achter Johnny's rug mompelt iemand dat hij niet eens in de Jordaan woont. Het bloed stijgt naar Johnny's hoofd. Als door een slang gebeten draait hij zich om. Met tranen in de ogen. Jantje speelt een riedeltje uit de parel. Op slag vergeet Johnny de narigheid en kinderziene. 5 minuten later komt het publiek geluid tekort om haar waardering te uiten voor een nieuwe ster. Johnny Jordaan, de parel van de Jordaan, is geboren.
Hoe heette die van zijn eigen?
Jantje van Mussen.
Jantje van Mussen. Het was een beetje een tragische man, want hij was homoseksueel, maar moest dat op alle mogelijke manieren verbergen. En ik kreeg de indruk dat hij daar heel erg onder heeft geleden.
Ja, alleen ik denk wel dat Johnny Jordaan was wel het type mens. Je hebt ook wel eens van die mensen die altijd, wat er ook, hoe ze ook leven, er is altijd wat. En Johnny Jordaan was natuurlijk ook wel een man die heel aardig was, maar ook een man die eigenlijk een groot kind. Bijvoorbeeld als hij een brief kreeg van de Belastingdienst, dan gooide hij die brief 6 keer achter elkaar weg. En dan op een gegeven moment stond er dan een deurwaarder voor de deur en dan ging hij heel zielig doen. En dan denk ik, ja, voor een volwassen iemand is dat natuurlijk een beetje vreemd. En hij had bijvoorbeeld later een café. Nou, hetzelfde verhaal, ook voortdurend brieven, op een gegeven moment aangetekende brieven, niks van zich laten horen. Dan moet je niet gaan huilen als op een gegeven moment dan wederom de deurwaarder voor de deur stond. Nee. Het was natuurlijk een man met weinig verantwoordingsgevoel.
Verantwoordelijkheid.
En dan krijg je natuurlijk dat je altijd in de problemen komt en die homoseksualiteit. Kijk, zijn vrouw, zoals ik dit later dan allemaal, dan denk je, waar, die moet dat geweten hebben. Die heeft waarschijnlijk gedacht van, nou, sorry. Je bent een aardige vent en er komt een aardig centje binnen, dus we laten het zo. Ja. En toen op een gegeven moment dat de hele Jordaan hem heeft uitgekotst. Er zullen best mensen geweest zijn die in die tijd niet lenig genoeg van geest waren om dat te kunnen accepteren. Maar er werd net gedaan alsof hij nergens meer werd uitgenodigd. En als je kijkt naar het aantal optredens, dat was wel gedaald. Maar hij was best wel een zanger die veel werd gevraagd. Alleen wat veel meer een rol speelde, en dat is helemaal niet om Johnny Jordaan een trap na te geven. Het was ook een man die op een gegeven moment slechts zijn afspraken nakwam. En je weet in het artiestenvak, als je eenmaal bekend staat als iemand die vaak niet komt opdagen, ja, dan is het snel afgelopen. Ja. En toen is hij op een gegeven moment naar Antwerpen gegaan. Nou, dat ging, daar kwamen eigenlijk dezelfde problemen weer terug. En gelukkig toen hij wat ouder werd, toen ging hij wel kampen met een slechte gezondheid. Maar toen is het toch allemaal weer goed gekomen. Hij heeft met zijn dochter heb hij weer contact gehad. En hij heeft toch ook met zijn ex-vrouw weer gesproken. En hij had op een gegeven moment een vriend. Dus de man, dat leven was eigenlijk, zoals ik het beoordeel, minder tragisch dan hij zelf vaak naar buiten wacht. Alleen, zoals bij elk mens, je weet natuurlijk nooit hoe goed iemand zich van binnen voelt.
En dat zullen we ook nooit weten. Dit komt overigens uit een boek. Dat heet Johnny Jordaan, de biografie van Bert Hiddema.
Uit 2000. En ik ben er heel trots op dat ik heb aan dit boek heb ik nog mijn medewerking mogen verlenen.
Ja, klopt. Je naam staat erin.
Maar ook waar je wel eens een beetje droevig van wordt. Als ik dan die hele lijst lees, dan kom ik daar zoveel namen tegen. Zoals bijvoorbeeld Jaapie Groenteman, de oud-orgeldraaier.
Friso Wiegersma.
Kobi Schreier van de Feministen, het land. Ja. Er is een land, maar een fantastische vrouw.
Wim Ibo,
ook een grootheid. Peter Pols, dat was een beetje de zelfbenoemde privéarchivaris.
Ja.
En dat deed hij heel goed. En die man is helaas ook niet oud geworden. Nou, mevrouw van Musser, dat was familie. Dick de Nooy, dat was een zoon.
We gaan niet die hele lijst.
Maar om een indruk te geven, dat van zo'n boek, zijn allemaal bekende Amsterdammers.
Dat weet ik.
Dus het zit maar de
vraag is nu, komt Johnny Jordaan in aanmerking voor de lijst legendarische Amsterdammers?
Nou, ik denk dat als jij nee zegt, dat Wim en ik ter plekke onze medewerking tot en met het opzeggen aan deze uitzending.
Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik bepaal dat niet. Dat bepaalt de Amsterdammer. Oh, ja, maar die gaat namelijk stemmen op de lijst van nominaties. En daaruit komt dan naar voren wie er allemaal in die Hall of Fame, mogen we wel zeggen, van onvergetelijke Amsterdammers terechtkomen. Wat mij betreft en wat jou betreft en wat Wim betreft ook, Johnny Jordaan komt daar zeker voor in aanmerking. En hij kijkt me nu smekend aan, want hij wil nog één ding zeggen.
Nou, er was Wally Tax. Ken jij natuurlijk ook nog. Hoort volgens mij ook wel in die lijst van beroemde Amsterdammers thuis. Wally Tax was een zeer gewaardeerd zanger van de Outsiders. En er werd heel vaak aan hem gevraagd, wat zijn jouw voorbeelden in de popmuziek? En dan zei Wally altijd oprecht, Johnny Jordaan.
Oh.
En dan werd hij altijd heel hard uitgelachen. En terwijl hij dat gewoon, daar was hij bloedserieus in. Hij vond dat echt een voorbeeld, hoe die man een lied bracht, hoe de emotie en
Wally Tax is ook voorgesteld door een luisteraar, want je kan ook zelf suggesties doen via de website dnaamsterdam.1a.nl. En die stelde Wally Tax voor als een van de luisteraars. Maar goed, we stellen de lijst met nominaties samen en dan eind volgend jaar dan weten we wie daar wel en wie daar niet voor in aanmerking komt. Goed, dat was de Amsterdammer van de week. Ik denk dat het... Hoe lang hebben we nog, Wim? Want we moeten even op de tijd letten. Het vliegt weer. We hebben nog 10 minuten, geloof ik. Dan gaan we eerst maar weer eens even een plaatje draaien, lijkt mij. Wat hadden we ook weer op het repertoire?
Zomaar een dag in Amsterdam met het Zwanenkoor.
Oh, dat is geweldig. Het Zwanenkoor met Zomaar een dag in Amsterdam.
Je hoort het dan. Willem, jij bent als een diamant die zoveel kleuren heeft. En wie jou eenmaal heeft gezien, vergeet dat niet zo lang die leeft. Want waar zie je op een terrasje een juppie met zijn advocaat? Een boer en een non naast een prostituee, een nicht met zijn vrouw en zijn ma.
Zomaar een dag in Amsterdam, slenderen op het plein. Wandelen door het Vondelpark, wat kan er mooier zijn. Er gaat een bootje door de gracht.
Ik was in Parijs en in Londen, in Brussel, Madrid en Turijn. Maar waar ik ook kwam, ik verlangde naar jou, want bij jou voel ik me zo fijn.
Zomaar een dag in Amsterdam, slenderen op het plein. Wandelen door het Vondelpark, wat kan er mooier zijn. Er gaat een bootje door de gracht, je hoort het carillon. En uit de deur van een café klinkt een accordeon. Ja la la la, ja la la la, klinkt een accordeon. Ja la.
Een zwanenkoor doet me altijd erg veel plezier. En Amsterdam, zo wordt het niet, denk ik dan, als ik dat hoor. Goed, het schiet lekker op. En nu zit ik met een dilemma. Want ik heb het al voor de tweede keer al. Dit hele prachtige, dikke, grote, fantastische boek.
En dat wordt een beetje komisch als je dat weer een
week uitstelt. Meegenomen, de Atlas van de Bezette Stad van Bianca Stichter. Gaan we dat nu doen of zeg je van, dat doen we volgende week, want dan kunnen we daar rustig over. Kijk, het wordt nu een beetje gehaast,
kijk, in 7 minuten tijd is het onmogelijk om een boek van 700 pagina's.
Nee, dat is waar.
Dat wordt het een soortement op één, dat je 5 onderwerpen in 10 minuten wil afraffen. Nee. Dat is,
Nou, dan houdt u dat te goed luisteren. De volgende week dan gaan we het uitgebreid hebben over die Atlas van een bezette stad. Want dat is het zeker waard, hè, dat we daar uitgebreid aandacht aan gaan besteden. Maar dan kom ik nog even terug op het boek wat wij iedere week gaan weggeven. En dat is het boek van de straatfotograaf, hè? Michael van Oostende. Street Photography Amsterdam.
Ik zag op Marktplaats werd dat boek al voor €35 voor gevraagd.
Kijk, dat is goed nieuws, want bij de boekwinkel kost het maar 30. Maar goed, we geven er weer een weg aan iemand die een leuke suggestie heeft voor een DNA van Amsterdam. Die kun je gewoon opgeven op bij de website info@dnaamsterdam.nl met 1a. En uit die reacties plukken wij er dan 1 en die krijgt dat prachtige boek. Toegestuurd, dat doen we gewoon elke week, want we hebben er nog een stapeltje liggen. En als dat stapeltje op is, dan vinden we weer iets nieuws. Goed, dat is dan het boek van de week maar weer, denk ik. Had jij nog één verhaal? Je hebt het met heel veel bombardie van alles aangekondigd, maar dan moet je het wel waarmaken natuurlijk.
Daar moet ik dan wel de tijd voor krijgen.
Nou ja, hoe lang? We hebben nog zeven minuten.
Iemand die eigenlijk al helemaal weer vergeten is. Vroeger was er een meneer in Amsterdam en die noemde zichzelf Maratja. En dat was in de jaren 50 en 60, was een Joodse meneer met een brilletje op en die man die was heel slim. En die man had zichzelf uitgegeven als een soort met helderziende. En hij had een praktijk waar elke dag mensen aanwezig waren. Dus nou, dan doe je het niet slecht. Maar hij had ook een aantal tips voor mensen die last hadden van hun maag. En dat was eigenlijk, die tip kwam erop neer dat je, als je elke dag een grote ui at, dan waren alle maagproblemen waren voorbij. Maar het leuke is, hij heeft toen een aantal tips gegeven. En je had in die tijd, had je nog die boekjes van de beste tips uit Libelle.
Ah.
En dat was Libelle en Margriete, werden door eigenlijk alle vrouwen gelezen. En typerend voor die Maratja was, dat dit gaf hij als advies.
Voor?
Voor een betere stoelgang.
Oh, okay.
Vervelend als u met de dagelijkse stoelgang topt. De schuld ligt vaak bij het volkomen vetvrije dieet. Ook al telt u de calorieën, neem iedere dag toch minstens een eetlepel margarine, boter, olie of vet. Er zijn allerlei foefjes om de stoelgang wat regelmatiger te maken. Probeer deze eens. Drink een groot glas lauw water direct na het opstaan. Drink overdag veel koffie, thee, karnemelk, yoghurt, bouillon. Start het ontbijt met een glas vers geperst vruchtensap. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Zal ik je vertellen waarom ik dat doe. Bruin of volkoren brood. En zet eenmaal per week peulvruchten op tafel. Nou, één ding heb ik niet voorgelezen.
Nee.
Maar het leuke is dat ze hebben dus 2-3 jaar geleden, was nog met Olga Commandeur, die vrouw van de ochtendgymnastiek. Hebben ze onderzocht wat nou echt het beste was voor de stoelgang. En hadden ze dat eruit gehaald van die ontbijtkok. En voor de rest het hele lijstje.
Oh ja?
Dus die man heeft toen in de jaren 50 en 60 al een vooruitziende blik gehad.
Ja, de Marahatja.
Marahatja. En in werkelijkheid heette die volgens mij Jaapie Groenteman of zo. Zo'n naam. Maar in ieder geval was een hele slimme jongen. Alleen het is wel het vreemde is dat op een gegeven moment, er stond een interview met hem in de Veronica-gids in 1971. Die verstond die gids net, dat weet
ja,
hij.
Ja, weet ik het. Ja.
En daarna is hij helemaal spoorloos verdwenen. Ik heb niks kunnen vinden over een overlijden of andere. Oh. Ik denk dat hij misschien toen de belastingen achter zich aankreeg.
Dat zou kunnen. Mocht iemand weten
mocht
waar
iemand
de Marahatja gebleven is, dan hadden wij ons aanbevolen voor die informatie. Ga dan even naar de website. We doen nog één plaatje en dan is het alweer bij. Zover. We hebben er wel een hele vrolijke uitgezocht. Het is eentje uit 1978. Alweer een tijdje geleden. Het is Tol Hansen.
Heb jij daar nog een mooi verhaal over?
Nou, ik heb hem geïnterviewd destijds. Maar goed, dat is alweer. Ja, dat is een hele tijd geleden. Maar iedereen kent het nog. Het is Big City.
Waar ter wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes. Uit de monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. Speedy kou op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, glijend door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee van een metertje of twee. Amsterdam Holladier. Big City. Big City. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op meneer, met die walmen van het verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee, in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een termijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier.
Big City. Big City.
So pretty. En door bekken, schudt ze knar. Ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de barvrouw's blote borst. Wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de beatband uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro eet andijvie uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen of ze kat is aan te villen. En je rek je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam holadier. Big City. Big City. Big, big city. You're so pretty. Big City. Big City.
Ja, Big City van de Tol Hansen. Het zit er alweer op, de luisteraars. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dit was aflevering 4. Volgende week 5 natuurlijk. En daarna 6. En ik wens u alvast een heel goed weekend. Geniet ervan. En ik hoop u volgende week in ieder geval weer aan de luisterspreker te treffen. Dank aan Wim. Dank aan Bert. En misschien
dank
ook
aan Frans.
En een klein beetje aan mijzelf. Tot de volgende week.